interne keuken.
Jaas Vis, welkom.
Dank je.
Ik zou niet graag aan het gesprek met jou beginnen zonder die voorbereiding hiervan, want het is een beetje zware kost. We hebben jou uitgenodigd omdat er een standaardwerk uit de... Ik ga nu filosofie zeggen, maar daar kunnen we het misschien zo dadelijk al over hebben. Is vertaald in het Nederlands. Het is een werk van meer dan 250 jaar oud. Adam Smith. Mensen die een beetje het nieuws volgen, die kennen de naam Adam Smith.
Economie.
Economie, voilà. Ja. Vandaar dat ik twijfelde bij het woord filosofisch.
Ah, ja.
Adam Smith associëren wij inderdaad met economie, met het liberalisme. Je zou hem de grondlegger van het liberalisme kunnen noemen. We hebben het over hem al ooit gehad, over zijn beroemde boek The Wealth of Nations, mm-hmm, waarin hij zijn economische theorie uit de doeken doet en waar dat begrip gehanteerd wordt en geïntroduceerd wordt, de onzichtbare hand.
Ja.
De onzichtbare hand die de economie, de vrije markteconomie, stuurt zonder dat de mens, de consument of de producent daar eigenlijk zich mee hoeft te moeien. Ja. Dat is Adam Smith. Het lijkt alsof wij het vandaag over een heel andere Adam Smith gaan hebben in Jaas de Vis. Want het boek dat nu vertaald is, heet The Theory on Moral Sentiments. De theorie over morele gevoelens. En dat gaat echt niet over economie.
Nee.
Dat is, moraalfilosofie, hoe moet je dat noemen?
Ja, hij was ook hoogleraar moraalfilosofie. En in die zin vind ik je introductie zeer treffend, omdat als mensen denken over de naam Adam Smith, rinkelt er alleen een belletje richting economie en dan inderdaad dat merkwaardige begrip van de onzichtbare hand, want dat is een vrij complexe zakenfeite. Dat wordt dan herleid tot een one-liner uiteraard.
Ja.
Maar ik vond het zeer verfrissend om dit werk nog eens te lezen. Ik heb het ooit in het Engels gelezen, toen als student. Dus ook een heel mooie vertaling nu. En ik vind de titel op zich al treffend. Dus hij schrijft niet a theory, een theorie, maar hij schrijft de theorie.
Dus dat is een beetje pretentieus eigenlijk.
Dat is al een statement.
Of ambitieus, zou je ook kunnen zeggen.
Ja, misschien ambitieus. Maar ik denk dat hij dat ook bewaarheid. In die zin, als je de moeite neemt, en het vraagt wel wat moeite om dat werk te lezen, zoals veel van die standaardwerken, maar als je de moeite neemt om dat te lezen, merk je inderdaad dat hij probeert om heel dat palet van ons gedrag, en alles wat dan te maken heeft met moreel gedrag, het goede doen, het goede handelen, dat hij dat probeert te beschrijven. Zeer minutieus. Dus ik vind hem een zeer scherp observator van de menselijke soort, hoe wij ons gedragen.
Te beschrijven en te verklaren bovendien.
En te verklaren. Want beschrijven is inderdaad één ding. Dat kunnen we allemaal. Ik bedoel, kijk naar sociale media, zet je raam open en je kunt wel een en ander wat over de andere mens zeggen. Ja. Maar hij probeert inderdaad een verklaring te bieden voor de wijze waarop wij ons gedragen.
En ik noemde dat pretentieus, ambitieus, maar het past wel in die tijd. Het boek verschijnt halverwege de 18e eeuw.
Ja.
En het grote voorbeeld van Adam Smith was Newton.
Ja.
En Newton had dat eigenlijk ook geprobeerd om een groot systeem, een grote verklaring voor onverklaarbare verschijnselen bij elkaar te denken.
Ja.
En de ambitie van Adam Smith is om hetzelfde te doen voor de menselijke gedragingen.
Zeker. En we zitten wat dat betreft in een bijzonder interessante periode, omdat men ziet inderdaad vanuit de natuurwetenschappen dat men er geleidelijk aan in slaagt om die hele fysische wereld te verklaren, wat daar allemaal gebeurt en welke wetmatigheden dat beantwoordt. En vanuit datgene wat dan later de menswetenschappen zullen zijn, ontstaat er een soort van, ik kan bijna zeggen, gezonde jaloezie. Als zij dat kunnen over de fysische wereld, dan zouden we toch ook moeten kunnen, gezien de mens deel uitmaakt van de natuur, zouden we dat ook moeten kunnen voor het menselijke wezen. En dus gaan een aantal mensen vanuit verschillende disciplines aan de slag. En het is zeer interessant om te zien hoe dan eigenlijk een halve eeuw of een eeuw later al die menswetenschappen daaruit ontstaan, dat men de grote ambitie inderdaad had, periode van de verlichting, de mens en zijn eigen gedrag staat centraal. We kijken niet langer naar de goden met de vraag hoe moeten we ons gedragen. De mens heeft de ambitie en dus ook wel de pretentie inderdaad, wij kunnen het zelf.
Mm-hmm.
Nu, als wij de ambitie hebben om het zelf te kunnen, om een geordende samenleving te tot stand te brengen, dan moeten we toch wel een klein beetje inzicht hebben in onszelf om die chaos te vermijden. Ja. Om ervan uit te gaan van, zo zullen mensen zich in die situaties gedragen. En als we willen dat gedrag ergens sturen, want de samenleving is toch een poging tot geordend geheel van menselijk gedrag, ja, dan zullen we met dat inzicht aan de slag moeten gaan.
Ja.
En dat vind ik zo interessant. Hij legt eigenlijk dat basisprobleem van de moderne samenleving bloot. Namelijk, hoe vertrek je... Of nee, ik zal het anders formuleren. Als je vertrekt vanuit de individuele vrijheid van mensen... Want dat is de periode van de verlichting. We staan allemaal voor onszelf. We willen zelf ons leven vormgeven. Heel fijn. Maar hoe stem je al die individuele vrijheden op elkaar af... in zoiets dat heet als een samenleving? Ja. Want als ik zeg, ik ben vrij... betekent dat in feite, ik doe wat ik wil. Nu, als iedereen dat doet... Ja, dan is de vraag, waar loopt dat op uit?
Dat is eigenlijk een vraag waar wij nog altijd mee worstelen.
Precies.
In coronatijden bijvoorbeeld.
Absoluut. Wat dat betreft... Is corona werkelijk een sociaal experiment dat doet terugdenken aan die beginperiode van de verlichting?
Adam Smith moet in Cerebal.
Sorry?
Adam Smith moet in Cerebal.
ik dacht dat hij er al in zat. Ja.
Goed, maar dus Newton had als groot principe, misschien dat ik nu natuurkundige flaters sla hoor, de zwaartekracht. En lichamen trekken elkaar aan en daarmee kan je heel veel verklaren. Wat is het centrale idee van Adam Smith? Want daar moet hij naartoe, hè? Dat is het streven, hè? Eén centraal idee dat alles verklaart, vinden.
Wel, het meest opvallende is dat hij de menselijke moraliteit, de kern van het menselijke handelen, situeert in een gevoel. Dat is zeer opmerkelijk, omdat de meeste van zijn tijdgenoten, de rationaliteit staat voorop, die situeren dat in de reden, in het menselijke verstand. Dus als je de geschiedenis van de filosofie overloopt, dan zijn de menselijke gevoelens, of wat men omschreef als de passies, de hartstochten, noem maar op, die komen er meestal bekaaid af. Mm-hmm. Want dat zou de mensen afleiden van het juiste pad. We zouden door die emotie overmand worden. Irrationeel wordt dat ook omschreven. Dus gevoelens zijn eigenlijk toch meestal een bron van verderf. En dus is het des te opmerkelijker dat Adam Smith zegt... Nee, de moraliteit zit in een gevoel. Een gevoel dat mensen kunnen ontwikkelen wanneer ze kijken naar anderen... en ze gebruiken hun verbeeldingskracht, het centraal begrip... in dat hele werk hier over de morele gevoelens. Als wij kijken naar anderen en wij beelden ons in... hoe zou deze mens zich op dit moment voelen... aan de hand van die verbeeldingskracht kunnen wij een bepaald gevoel... een medegevoel ontwikkelen voor die mens. Als ik iemand zie huilen, denk ik, tja, dat wijst op verdriet. Dus ik kan op een of andere manier meeleven vanuit de idee... het zou evengoed ik kunnen geweest zijn... Ja. Dat deze emotie heeft meegemaakt.
Daar hebben wij een woord voor. Empathie.
Dat
woord komt in het hele boek niet voor.
Nee. Empathie, dat is een heel interessante geschiedenis op zich. Dat is een term die eigenlijk de afgelopen 20 jaar enorm populair is geworden. Maar in die periode gebruikte men eerder het woordje sympathie. Sympathie, letterlijk het medevoelen met iemand anders als basis... om eigenlijk tot sociaal gedrag te komen.
Ja.
En dat is, je zou kunnen zeggen, dat is het optimisme van Smith. Je hebt ook filosofen die daar heel, laten we zeggen, pessimistisch over geweest zijn... dat de mens eigenlijk maar een soort van verdoken egoïst is. Smith is wat dat betreft toch vrij optimistisch, zegt... nee, mensen zijn wel degelijk in staat om dat gevoel van anderen... om daarin mee te leven, om ook daarna, na enige oefening... hun eigen gevoelens ook te analyseren, hun eigen gedrag te gaan analyseren... en zich de vraag te stellen, is wat ik heb gedaan goed of fout?
Ja.
En kunnen we daarin verbeteringen aantreffen en hoe zouden we dat dan moeten doen?
Als je het verhaal hier af zou ronden, dan zit je heel dicht bij het christelijke principe van... doe aan een ander niet wat je niet wil dat aan jezelf wordt gedaan.
Ja, in zekere zin wel. Ja. Hoewel Smith natuurlijk dat hele... brede palet van zowel, laten we zeggen, positieve zaken en ook negatieve zaken tot in detail gaat beschrijven. Maar de gouden stelregel, namelijk, dat is ook wat Immanuel Kant heeft beziggehouden. Als ik mij gedrag afstem op anderen, of ik wil de ambitie hebben om in een samenleving te functioneren, dan zullen we wel iets moeten doen dat in principe voor altijd en iedereen geldig zou moeten zijn. Want als ik, laat ons zeggen, de smeerlap uithang, mag ik verwachten dat mijn medemens hetzelfde gedrag vertoont ten aanzien van mij. Dan denken we, nee, dit moet beter kunnen. Dus hebben we een fundament nodig van waaruit we tot dat gedrag kunnen komen. En geef inderdaad aan, als we willen op een of andere manier geordend samenleven, dan zullen we elkaar gaan observeren en proberen ons gedrag op elkaar af te stemmen. En dat is een heel interessant vertrekpunt, vind ik, omdat je daar in feite uitgaat van een soort van goodwill die er al dan niet zal zijn. Want Smith zegt natuurlijk niet, en de mens zal een moreel wezen zijn. Hij geeft alleen aan, er zit iets in de mens aanwezig, dat wanneer het goed wordt aangesproken, tot moreel gedrag in staat is.
Ja.
En dus is moraliteit nooit datgene wat je echt kan afdwingen, maar datgene waar mensen zullen toe moeten bereid zijn. Dat is eigenlijk de kern van zijn redenering.
Er is nu iets vreemd aan de hand. Het verhaal dat je nu vertelt staat nog altijd in tegenspraak tot het beeld dat van Adam Smith bestaat als harde liberaal, die ervan overtuigd is dat eigenbelang een sturend en een terecht een sturend mechanisme is in de economie.
Ja.
Het verhaal, zover dat je het nu hebt verteld, gaat over een vorm van goedheid en medeleven. Maar dat is niet het volledige verhaal.
Nee.
Het is geen verhaal van goedheid.
Absoluut niet, nee. Het is een verhaal van menselijk streven.
Van eigenbelang ook.
Van eigenbelang, zeer zeker. En van menselijk streven dat in feite zichzelf in zijn ambitie voorbij loopt. En dat is zeer interessant, omdat Smith daar spreekt en noemt dat een list van de natuur.
Ja.
Namelijk, wij zouden in principe, wanneer we het een klein beetje voor elkaar hebben, we hebben voldoende te eten en wat comfort in het leven, zou je in feite kunnen zeggen, oké, we zijn er. We kunnen fatsoenlijk leven. Maar wat doen mensen? Ze lopen zichzelf voorbij. Ze hebben ambitie, ze willen nog meer. Dus ze hebben inderdaad een eigenbelang. Ze streven naar nog meer welvaart, nog meer bezit. En dan zou je kunnen zeggen, ja, oké, dit loopt inderdaad uit op wat we doorgaans kennen in het kapitalisme, ieder voor zich, en we graaien mee wat we kunnen. Nu zegt Smith, degene die daarnaar streeft, die betaalt in feite een prijs voor zichzelf. Want terwijl hij zeer hard aan het werk is, geniet hij ondertussen zelf niet van dit leven, want is voortdurend bezig met hoe kan ik nog meer verwerven. En daarna komt hij op een punt dat hij eigenlijk moet vaststellen, stel dat mijn oost een honderdvoud is van wat ik zelf kan eten, wat moet ik dan doen met die 99 andere porties? En die moet ik dan op een of andere manier gaan verdelen, want ik kan maar eten tot wanneer ik genoeg heb. En dus zegt Smith, de list van de natuur is in feite dat een aantal mensen in een maatloze ambitie om het allemaal te bereiken, op een punt komen waarbij ze dermate, weet ik veel, de aarde gaan cultiveren, gebouwen oprichten en zo verder, dat anderen daar, en dan komt die onzichtbare hand, daar onwillekeurig mee gaan van profiteren, in de meest brede betekenis van het woord, daarmee de vruchten van dragen. Dus het egoïsme dat mensen drijft tot ik wil meer voor mezelf, heeft als onbedoeld neveneffect, en de mensen hebben het eigenlijk zelf niet door, dus het is een onbedoeld neveneffect dat anderen ook mee deel kunnen uitmaken van die welvaart.
Ja, ja, ja.
En dat is, laten we zeggen, de complexiteit van dat principe van de onzichtbare hand. En je kunt daar dan heel, laten we zeggen, afgezwakte versies van maken dat het inderdaad allemaal vanzelf gaat en zo. Dus Smith beweert helemaal niet dat de dingen vanzelf gaan. Het is een heel complex systeem waarbij het streven dat voorbij zichzelf gaat tegelijkertijd moet afgestemd worden op een samenleving.
Ik heb een vraag. Ik heb maar twee termen uit de economie. Onzichtbare hand is er één van. Trickle-down is de andere.
Ja, dat is
de, wat je nu beschrijft, dat trickle-down is. Als sommige mensen rijk worden, dan gaat iedereen daarin delen. De kritiek daarop is, die enorme expansie, dat kan ook leiden tot een vernietiging van het klimaat bijvoorbeeld.
Juist.
Daar zitten op heel veel nadelen aan vast, dat slecht uitdraait. Hè?
Wel, ik vind het heel fijn dat je die vraag stelt, want toen ik dit werk herlas, moest ik willekeurig daar ook aan denken. Van wat is nu precies het verschil tussen die onzichtbare hand en die trickle-down? Je zou kunnen zeggen, de onzichtbare hand gaat ervan uit dat ik het als het ware niet zelf doorheb wat ik aan het doen ben. Trickle-down is een soort van doelbewust gegeven. Oké, alles voor mezelf. En als het dan echt niet meer gaat, dan sijpelt dat wel ergens door. Terwijl wat Smith aangeeft, is dat er een soort van sturingsmechanisme in de natuur of in menselijke psyche, zo je wil, aanwezig is, dat ons inderdaad voorbij onszelf doet lopen en dat als neveneffect heeft dat anderen ook kunnen deel van uitmaken.
Ja.
Maar niet in de zin van, we gaan de samenleving zo organiseren dat we dat onbedoelde neveneffect als het ware bewust gaan implementeren. Het is iets...
Het gebeurt.
Het gebeurt
vanzelf.
En we hebben het niet eens zelf goed door. Dus we struikelen over onszelf en in dat gestruikel kunnen anderen toch ook op een of andere manier, enfin, sommige anderen, niet alle anderen, daarvoor een stukje mee van pikken. Wat natuurlijk tegelijkertijd de vraag opwerpt, in welke mate kunnen we dat dan hanteren als een verdelingsmechanisme voor de hele samenleving? Ja. Is het dan inderdaad zo dat iedereen daar op gelijke wijze de deeltjes zal kunnen van meepikken? Vraagteken uiteraard.
Ja. Dat is maar hoe je dat politiek organiseert.
Je kunt dat, je ziet zo het politieke misbruik voor je ogen ontstaan. Als iemand denkt, oké, als het zo werkt dat het egoïsme lonend is, laat ons daarvan uitgaan. Ja. Dus het zit op wat men noemt een hellend vlak. Ja. Je kunt er alle kanten mee op.
Ik had eigenlijk verwacht dat je zou zeggen, egoïsme is goed, want als ik voor iedereen goed ben, altruïsme, dan is dat ook voor mij goed. Dus ik zou, als egoïst doe ik er goed aan om goed te zijn voor de andere mensen, dan gaan ze ook goed zijn voor mij.
Ja. Ja, je kunt daar... Dat is een uitleg die daar natuurlijk bij aanleunt. Hè. En dat is ook door heel wat van zijn tijdgenoten ook aangegeven. Als de mens altruïstisch is, is hij in feite egoïstisch. Maar het effect ervan is dat er toch op een of andere manier andere mensen ook kunnen van profiteren. Ja. Het verschil tussen Smit en mensen die in feite alleen die nadruk leggen op egoïsme, is dat Smit toch op een of andere manier wel uitgaat van een gedrevenheid die niet louter op egoïsme is afgestemd, die wel ergens daarnaar richt, maar die nooit puur sang zal wijzen op de mens is een door en door slecht wezen dat alleen met zichzelf bezig is. De mens is een sociaal wezen. Hij heeft andere wezens nodig. Hij ontdekt dat anderen constitutief zijn, stichtend zijn voor de wijze waarop hij of zij in het leven staat.
En dat is toch wel mooi om te ontdekken en een nuance op het beeld dat van Adam Smith bestaat. Adam Smith associëren met wat wij ondertussen neoliberalisme zijn. Vergeef mij de term, mensen terechterzijde, met veredeld egoïsme. Terwijl uit dit boek duidelijk blijkt dat de mens een sociaal wezen is in de denkwereld van Adam Smith.
Absoluut. Hij heeft het op een bepaald moment ook over wat hij noemt de onpartijdige toeschouwer.
Ja.
Dat is ook een zeer interessant begrip.
Ja.
Dus wat doen wij doorgaans? Wij kijken naar elkaar, wij observeren elkaar, zeggen, goh, wat die daar doet en wat jij doet, goed, laakbaar, noem maar op. Omgekeerd gebeurt dat ook. Maar de onpartijdige toeschouwer, dat betekent de feit dat Smit zegt, mensen zijn na verloop van tijd ook in staat om als het ware van buitenaf naar hun eigen gedrag te kijken en hun eigen gedrag te gaan beoordelen. Dus niet alleen het gedrag van anderen, maar ook voor zichzelf te kunnen uitmaken wat ik deed was eigenlijk behoorlijk verderfelijk.
Hij pakt een paar bochten. Hè? Dus
ja?
Hij begint met die sympathie.
Ja.
Dus als individu heb je sympathie voor de ander en kan je inbeelden wat de gevoelens zijn van de ander. De volgende stap is, je beseft dat die ander dat ook doet.
Exact.
En naar mij zit te kijken. En dan kom je in de buurt van die toeschouwer.
Ja, het is vanuit die wisselwerking, dus wezenlijk de sociale verhouding die centraal staat in heel zijn theorie. Het is vanuit die wisselwerking tussen mensen dat moraliteit ontstaat.
Ja.
En dus de combinatie van de mens is een sociaal wezen, we stemmen ons op elkaar af en we zijn via onze verbeeldingskracht in staat om mee te leven met anderen. Anderen doen dat voor ons. En zo kunnen we op een of andere manier ons tot elkaar verhouden.
En dan kom je toch weer bij een subtiele vorm van egoïsme terecht.
Ja, onvermijdelijk, ja.
Als je niet goed gedraagt, dan gaat die ander zich een oordeel over mij vormen.
Ja.
En dat gaat een negatief oordeel zijn en het gevolg daarvan is schaamte bij mij.
Ja.
Dat mag niet gebeuren.
Nee. Schaamte en een stuk schuldgevoel van datgene wat ik heb gedaan, wetende dat het eigenlijk fout was en waar ik inderdaad word op gewezen door anderen, heeft bij mij een negatief effect van ik besef bijzonder goed dat ik mij beter had moeten gedragen en het niet heb gedaan.
En dan gaat Smit nog een stap verder. Die andere hoeft er niet reëel te zijn.
Nee.
En dan kom je bij het geweten terecht.
Ja.
Ook als die er niet is. Ook als je het goede meent te doen en dat wordt niet geapprecieerd door de samenleving. Je raakt aan de bedelstaf omdat je alles hebt weggegeven. Er is nog altijd een soort van ingebeelde andere die zegt, maar je hebt het goed gedaan, jongen of meisje.
De ander kijkt eigenlijk voortdurend mee met mijn ogen naar wat ik aan het doen ben. En het geweten is ook natuurlijk een zeer interessante categorie, omdat ons geweten en de mate waarop we ons erdoor laten aanspreken een sturingsmechanisme is uiteraard. Vaak weten wij zeer goed, want niemand is een moreel perfect wezen. Soms doen we goede dingen, soms slechte. Maar als je een beetje eerlijk bent met jezelf en je laat je geweten spreken, dan besef je zeer goed, ik had eigenlijk die mens moeten helpen, maar ik heb het niet gedaan. Ik heb gedaan alsof ik geen tijd had en ik ben weggelopen. Dus jouw geweten spreekt. En dat is een soort van besef dat jou in principe zou moeten sturen om het de volgende keer beter te doen. Dus Smit geeft een belangrijke functie aan dat geweten, omdat het mensen in staat stelt om zichzelf te gaan corrigeren. Ja. En dus wat wij dan noemen gewetenloze mensen, zijn mensen die in feite wel ooit hebben beseft dat wat ze aan het doen zijn de verkeerde kant op gaat, maar die hebben besloten, of om welke reden dan ook, om dat geweten aan de kant te schuiven, dat ik, oké, voortaan ben ik inderdaad egoïst puur sang, en wat dat geweten mij ook nog probeert wijs te maken, ik luister er niet meer naar. Ja. En de combinatie daarvan maakt inderdaad dat je nooit zomaar kan zeggen, en dus is de mens volgens Schmidt een wezen dat alleen maar kan aangedreven zijn tot puur sans egoïsme. Nee, er zit een soort van rechterlijke partij in ons hoofd dat zegt, wat hebben we daar gisteren gedaan? Niet netjes hoor, man.
Ja, het zit subtiel in elkaar. Hè. Toen ik het gelezen had, dacht ik van, ja, het klopt.
Ja, het klopt. Dat is ook wat een aantal van zijn tijdgenoten hem ook hebben verteld. Ja. Want er was laaiend enthousiasme over dat werk. Ik kreeg, zoals men zegt, meteen applaus op alle banken. En ik denk dat het David Hume was die hem ook had geschreven dat het klopt, dat hij het voor waar aanvaarde.
Ja. Twee filosofen die het eens zijn.
Dat kan eigenlijk
niet. Gewoon waar waarschijnlijk. Ja. Maar ik denk dat een en ander ermee te maken heeft dat hij zo eerlijk en transparant is in zijn observaties. En dat het zo herkenbaar ook is. Omdat hij dat hele brede palet van alles wat wij doen met elkaar, wat wij elkaar aandoen, ten goede en ten kwade, dat staat daar. En je kunt vele honderd bladzijden lang die fijnzinnigheid lezen. Mm-hmm. Hij geeft ook vele voorbeelden, beschrijft situaties. Dus het hele cliché zeg maar van elk filosofieboek is een compleet ontoegankelijk, ondoordringbaar gegeven. Nogmaals, dit blijft een inspanning om zo'n boek te lezen. Maar in zekere zin is het zeer toegankelijk, omdat het die dagelijkse verhoudingen tussen mensen zeer mooi beschrijft. Ja. En dan vervolgens zegt van, wacht eens even, waarom gedragen wij ons zo zoals we gedaan hebben? Ja.
Je hebt een interessant stuk geschreven, ik denk dat het in de Standaard was, waarin je Adam Smith toepast op de gepolariseerde samenleving van vandaag, de Twitter- en Facebook-samenleving van vandaag.
Ja.
Is daar bruikbaar voor?
Ik denk dat hij daar inderdaad wel bruikbaar voor is. Omdat we, als ik kijk naar sociale media, dan zijn dat kanalen die leven van verontwaardiging over het gedrag van anderen. In welke zin dan ook. We lachen mensen uit, we vinden ze sukkels, de een verspreidt naaktfoto's of onbedoeld, we hebben daar plezier mee en zo verder. Maar het gaat om een soort van eenrichtingsverkeer, namelijk wat anderen doen, bekijken vanuit onze zetel, van achter het scherm, met een enorm groot moreel comfort, onszelf wijsmaken dat we moreel superieur zijn aan datgene wat die sukkels er allemaal in de sociale orde aan het uitsteken zijn. En dan denk ik, als je Smit leest en erbij neemt, ontneemt hij ons dat moreel comfort, goed beseffende dat wat ik daar zie, en als ik mijn verbeeldingskracht laat werken, even goed mij had kunnen zijn. Een kind ligt bloedend neer op straat, daar zijn dan meestal beelden van, en je ziet de meeste omstaanders in een heel brede boog eromheen gaan. En iedereen is moreel verontwaardigd en zegt van, goh, schandalig. Dus die mensen worden volstrekt gedemoniseerd vanuit het idee dat wij dat beter zouden doen. Dus vraag in een zaal aan mensen die beelden bekijken, wie zou dat kindje wel hebben geholpen? En ongeveer iedereen steekt de hand op. En Peter Singer heeft die test eens gedaan, een bioethicus, die dan ook zei van, hoe komt het nu dat tientallen mensen op beeld niet dat kind helpen, maar iedereen in deze zaal van zichzelf aangeeft dat hij dat wel zou doen. Wat een discrepantie. Ja. Zijn we dan allemaal zo moreel hoogstaande wezens? En hij confronteerde zijn publiek daarmee. En ik zou zeggen, bijna onwillekeurig door Smit geïnspireerd, dat moreel comfort is te makkelijk. Wij zitten evenzeer betrokken op datgene wat we anderen aanwrijven. En het zou in feite een aanleiding kunnen zijn om bij onszelf te raden te gaan en over die gemakkelijke, die gemakzuchtige verontwaardiging heen te stappen. Want er is niets makkelijker dan te zeggen of dan de ander uit te lachen voor wat hij fout heeft gedaan. Dan denk je, oké, okay, ja, leuk. Maar het besef dat ik het ook had kunnen zijn, zorgt ervoor dat de pret heel snel verdwijnt.
Ik heb al lezend toch ook moeten denken aan het begrip deugdpronken, dat tegenwoordig nogal wordt gebruikt. Hè, dat ja, mensen zich moreel superieur voelen en daar graag vooruitkomen. Eigenlijk beschrijft Adam Smith toch dat deugdpronken een drijvende kracht is. En,
ja,
en dat je inderdaad het goede doet, omdat je weet dat die andere staat te kijken naar jou.
Ja, en in die zin is dat een zeer positief gegeven. Namelijk dat je een soort van exemplarisch voorbeeld wil stellen en daar best wel trots mag op zijn wanneer je het inderdaad hebt gedaan. En dat er dus intrinsiek niets fout mee is. En als je inderdaad kijkt hoe het debat, laten we zeggen, de afgelopen 5 à 10 jaar ook in dit land is verschoven, dan valt het op dat alle moreel positieve categorieën in een zeer ironische, verwijtende modus worden gebruikt. Het is begonnen met good mensen. Ja. Kijk eens naar die good mensen, ze gaan de wereld wel redden. Wel, Smith zou zeggen, ja, wat zouden we anders te doen hebben? Behalve de wereld proberen te redden en van het beste proberen uit te gaan. Daar is niets fout mee. Integendeel, het is net de bedoeling. Dus het hele idee dat je zonder het goede kan, is een illusie. Natuurlijk heb je het goede nodig. De vraag zal zijn, slagen we erin om dat samen te doen?
Ja, ik denk dat ik de denkfout heb.
Ah.
Ja,
de denkfout van ons? Is van Smith?
Ja, het is precies wat je daarnet zegt. Je kan inderdaad tegen mensen die vluchtelingen opvangen zeggen, goed mensje, ik vind dat een nozel. Als de andere die naar mij kijkt, een IS-terrorist is, dan verwacht hij van mij andere dingen dan wat ik versta onder het goede doen. Dan verwacht hij dat ik mensen hun hoofd ga afsnijden, bijvoorbeeld.
Ja.
Het is dus maar wat je morele norm is.
Juist, zeer juist.
En die heb je niet.
Nee, toch niet intrinsiek. Er is niets in de natuur, in de wereld aanwezig dat als moreel sturend principe kan leiden. En dat is de inherente moeilijkheid van moraliteit natuurlijk. De basisvraag is, wat is het goede? Ja, voilà. En daar raken we het dus niet of zelden nog over eens.
Ah, dan zijn we het daarover eens.
Voilà.
Sven, behalve, schrijf een boek en noem het Kritiek op The Theory on Moral Sentiments van Adam Smith.
Ja, nee, ik ken dat. Iedereen gaat zeggen dat ik gelijk heb en daarna vergeten ze het en gaan ze het verkeerd uitleggen 100 jaar later.
Ja, zo is. Dank je wel. Interne keuken.